en welkom bij de Enjoy the Distance podcast powered by Regeneron, waarin we op zoek gaan naar allerlei aspecten die een bijdrage leveren aan het genieten van de afstand. Dat doen we aan de hand van inspirerende gesprekken, leuke gasten en actuele onderwerpen. Leuk dat jullie luisteren naar de tweede aflevering van de Enjoy the Distance podcast. En vandaag gaan we het hebben over vega en vegan voeding. Een heel opkomend onderwerp in de samenleving. En vandaag hebben we daar een leuke gast voor uitgenodigd. Maartje van Gestel, ze is woonachtig in Breda. Ze is op vele vlakken actief. Ze is onder andere sportfysiotherapeut, voedingsconsulent met een specialisatie in plantaardige voeding. Heel toepasselijk voor vandaag. Ze heeft haar eigen boek geschreven, Plantaardig Presteren. En ze is ook nog triathlon trainer. Klopt dat?
Ja, klopt. Klopt helemaal.
Oké. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met de eerste vraag. En of je een beetje kan uitleggen wat nou het verschil is tussen vega en vegan voeding.
Ja, het grote verschil zit er eigenlijk in dat als je vegetarisch eet, je niks eet afkomstig van dode dieren, zou je kunnen zeggen. En als je helemaal plantaardig, helemaal vegan dus eet, dan eet je ook niks van levende dieren. Dus bijvoorbeeld vlees is dood in principe, dus dat eet je niet als je vegetariër bent. Zuivel is afkomstig nog van een levend dier. En dat eet je dus als vegetariër wel, maar als veganist dus niet. Daar zit het grootste verschil eigenlijk in.
Ja, eigenlijk best grappig, want ik merk dat binnen mijn eigen kring ook, dat er heel veel mensen niet bekend zijn of niet weten wat het eigenlijk inhoudt.
Ja, nou, en ik heb het idee dat net als zuivel, dat wel steeds duidelijker wordt voor mensen. Maar als je bijvoorbeeld verder gaat kijken naar dingen als honing, dat vinden veel mensen nog lastig. Honing komt in principe ook van bijen, dus ook van een levend dier. Hè? Dus als veganist eet je ook geen honing bijvoorbeeld. Maar dat zijn dingen waarvan je er niet direct aan ziet dat het van het dier afkomstig is of zo. En dat vinden mensen dan toch nog wel een stuk ingewikkelder.
Ja, dat kan ik wel begrijpen. Heb jij enig idee waarom het komt dat mensen eigenlijk, vooral ik denk de wat oudere mensen, niet echt kennis hebben van deze trend? Of?
Ja, ik denk ook wel dat het een heel groot deel natuurlijk gewoond is van mensen, dat ze er 30 jaar geleden ook totaal niet over nadachten. Dat het gewoon was van, de melkboer kwam gewoon nog de straat in rijden, dus waarom zou je daar niet iets van nemen? Hè? Ik denk dat het gewoon heel erg een automatisme is geworden. En dat er nu wel steeds meer awareness over komt en dat er ook wel meer informatie beschikbaar is. Maar je moet wel heel erg naar die informatie gaan zoeken, heb ik gemerkt. Het is niet dat als jij ergens bent, dat het je vanzelf duidelijk wordt als je er niet echt in geïnteresseerd bent. Mm-hmm. Ik denk dat dat nog een beetje het ding is. En als je er dus niet echt gericht naar op zoek gaat, dan hoor je vooral misschien dingen van andere mensen die het allemaal niet zo leuk vinden. En dan krijg je denk ik vooral daar iets van mee, zonder dat je echt de goede informatie eigenlijk vindt.
Ik denk dat we er straks verder op doorgaan, want ik ben al heel erg nieuwsgierig naar de feiten en de fabels. Mm-hmm. Want er wordt natuurlijk heel veel over geschreven en heel veel onderzocht.
Ja.
Maar waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, is waarom je eigenlijk zelf veganistisch ben geworden?
Ik ben zelf helemaal plantaardig gaan eten in maart 2017, dus zeg maar 3,5 jaar geleden. Ik ben zelf opgegroeid op de boerderij. En mijn familie zit ook allemaal in de veehouderij eigenlijk. Dus ik heb daar zelf ook nooit echt over nagedacht. Maar er was een punt dat ik stage ging lopen in Australië. En dus even helemaal alleen was en helemaal mijn eigen ding deed. Bezig was met zelf iedere dag koken en dat soort dingen. En die vrijheid en die manier van denken, daar heeft me daar eigenlijk de eerste stap in gegeven. Toen kwam ik terug in Nederland. Toen zei ik van, nou, ik wil geen vlees meer eten in ieder geval. En daarna heeft het denk ik nog een halfjaartje geduurd, waarvan ik dacht, nee, nu ben ik eigenlijk wel helemaal klaar mee. En dat was voornamelijk toen voor mijn eigen gezondheid. Omdat ik merkte dat ik op zuivel eigenlijk helemaal niet goed ging. En toch wel ergens de noodzaak voelde om dat te blijven eten, omdat ik dacht dat ik dat nog wel echt nodig had, omdat ik ook geen vlees had natuurlijk. Mm-hmm. Maar hoe meer ik daar eigenlijk mee bezig was, hoe meer ik dacht, nee, ja, weet je, ik ga hier gewoon niet goed op. Voor mijn gezondheid is het denk ik gewoon beter als ik een keer iets anders probeer. En ik heb toen na de carnaval heb ik de 40 dagen vaste tijd gedaan en die heb ik toen gebruikt om 40 dagen dus helemaal plantaardig te eten. Mm. En dan ben ik best wel serieus mee aan de slag gegaan. Ik had wel echt voorbereid wat ik wel en niet ging doen. Ik was toen ook zelf bezig met triathlons al. En ik sportte dus heel veel. Dus ik had wel zoiets van, ik moet het wel goed gaan doen. Ik moet me wel voorbereiden. En ik denk eigenlijk na 2 weken of zo, toen de challenge nog best wel even ging duren, dat ik dacht, nou, volgens mij ga ik hier ook gewoon nooit meer mee stoppen. En vervolgens zit je daarin, ga je er steeds meer over leren. En dan kom je er eigenlijk steeds meer achter dat dit wel dan gewoon voor jou echt de juiste beslissing is. En dan wordt het ook gewoon steeds makkelijker eigenlijk om er mee door te gaan.
Maar die aanloop heeft best wel tijd genomen voordat je...
Ja, bij mij wel. Ja, en ik weet dat er ook, ook wel mensen zijn die bijvoorbeeld een documentaire kijken en die dan de een op de andere dag meteen beslissen van, oh, nu doe ik alles anders. Maar ja, als je zo abrupt iets beslist, dan is natuurlijk ook wel de vraag hoe lang het dan goed blijft gaan. Bij mij die jouw lange aanloop heeft er wel voor gezorgd dat ik zo van overtuigd was dat ik dit vol wilde gaan houden, dat het me ook in die zin best wel makkelijk afging.
Ja.
En als je dan alleen maar om één reden, om één film die je hebt gezien, dat meteen beslist, is zo'n rigoureuze beslissing, dat kan bijna niet te doen zijn.
Dat lijkt me ook heel lastig inderdaad.
Ja, want je hebt geen idee wat je eigenlijk gaat doen en waarom je dat precies gaat doen.
Dus... Nee, het is sowieso heel lastig om iets nieuws langer dan 2 weken vol te houden.
Ja.
Want ja, je systeem gaat het na 2 weken eigenlijk weer eruit gooien.
Ja, iedere gedragsverandering is natuurlijk moeilijk. En als je zoiets gaat doen, dan vraagt dat in die zin wel echt een gedragsverandering van je. Niet alleen op je eetpatroon, maar eigenlijk in je hele leven uiteindelijk.
Kwam je er toen ook achter, toen dat jij plantaardig ging eten, dat eigenlijk de bekende, de weetjes van vlees die is nodig voor eiwitten, dat eigenlijk helemaal niet waar is, toen je plantaardig ging eten en ging sporten?
Ik denk dat ik toen ik in Australië was, al aan het veranderen was met mijn voedingspatroon en daar toen al veel naar aan het kijken was. En dat ik daar toen al heel veel onderzoek heb gedaan van, oké, wat staat er nou echt in de literatuur? Wat kan ik hier nou echt over vinden? Dus alles wat op Google staat, heb ik gewoon even genegeerd, als het ware. En ik ben echt even gaan kijken, wat is nou echt goed betrouwbare informatie? En dan kom je er wel achter dat er heel veel dingen van oudsher zo worden geassocieerd met elkaar.
Noem ze een voorbeeldje.
Zijn allemaal opgegroeid dat we allemaal melk moeten drinken, bijvoorbeeld.
Daar word je sterk van.
Dat zit helemaal in onze samenleving gewoon. Ja. En dat is helemaal niet per se zo. Maar het is heel moeilijk ook om dat af te leren, omdat dat gewoon ingeprent zit. Ook bij mij zat er dat gewoon helemaal in. En ga dan maar eens zeggen van, oh, volgens mij is dat eigenlijk helemaal niet waar. Maar ja, de helft van Nederland, of bijna iedereen in Nederland, die vindt dat gewoon nog steeds. Dus ja, het is wel in die zin lastig. Maar er zijn heel veel dingen... Ja, als je daar echt verder naar gaat onderzoeken, dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo zwart is, wit is als we altijd hebben gedacht.
Ja. Oké, okay. Nou, ik vind dat wel interessant. Vooral als je kijkt naar de nieuwe generatie en de oude generatie. Ik denk vooral dat de oude generatie daar heel erg in vast zit.
Ja, en ik denk ook wel vanuit oudere generaties dat verandering ook nog minder gewenst is. Dat mensen die ouder zijn, die behoefte ook helemaal niet meer voelen. En die denken, ah, houd toch op, we laten allemaal maar zo. Maar de mensen die daar nog wel voor openstaan, ik denk dat die dat wel, wel interessant gaan vinden. En ook wel steeds meer gaan vinden. En ik merk ook wel de laatste periode op de tv-reclames. Als je een reclameblok bekijkt, dan is de helft van de producten gaat ineens over, kijk eens hoe goed plantaardig wij zijn.
Of duurzaam. Dus,
ook ja.
Maar, de duurzaamheid en
ja. Ja, dus het wordt gewoon in die zin denk ik veel meer mainstream. En mensen gaan ook gewoon steeds meer erover weten.
Het is toch ook zo dat vlees een van de grootste CO2-uitstootbronnen is binnen eigenlijk alles wat we doen.
Ja, klopt. Ja.
Wat de mest voornamelijk is dat, weet je daar iets?
Ja, nee, het zit op heel breed. Dus het gaat om uitstoot van de dieren zelf, maar ook van de stallen die daarvoor nodig zijn, van het transport, van de fabrieken, van de slachterijen. Eigenlijk gaat dat heel breed. En ze zien, ik krijg best wel vaak de opmerking van, ja, maar je zou ook geen auto meer moeten rijden en... Ja, je zou nooit meer in een vliegtuig mogen stappen. Maar eigenlijk zijn er steeds meer onderzoeken die zeggen van, oké, als je nou alleen maar plantaardig gaat eten en je doet de rest nog precies hetzelfde zoals je al deed, dan verminder je footprint, zoals ze dat dan noemen, wel met ruim 70%.
Dat is aanzienlijk.
Dus daar kan 1 keer in het jaar minder vliegen niet tegenop.
Nee.
Nee. Nee. Terwijl dat wel heel makkelijk wordt gezegd natuurlijk, want de mensen vinden al heel snel iets hypocriet en dus worden die voorbeelden heel snel genoemd. Maar als je echt gaat kijken, dan weet je gewoon dat als je plantaardig gaat eten en je wil iets doen voor het milieu, dan heb je eigenlijk al zoveel gewonnen.
Nou, oké. Okay. Even kijken naar sporten, want je sport zelf heel veel, je doet zelf triathlons, dus je moet waarschijnlijk ook heel veel trainen.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar het feit hoe je dan omgaat met je voeding.
Ja. Nou, ik denk wel, als je plantaardig gaat eten, dan heb je wel wat kennis nodig. Je kan niet zomaar iets gaan doen. Dat zijn ook de mensen die dan na een half jaar zeggen, ja, het werkte niet voor mij, ik heb dit en dit aan overgehouden, het is allemaal helemaal niet goed. Dat zijn vaak wel de mensen die zich er niet in hebben verdiept en die niet weten waar ze op moeten letten. Want het is wel echt belangrijk dat je op een aantal dingen echt goed let. En ja, weet je, omdat ik dit natuurlijk al zo lang doe, zit er dit bij mij gewoon in. Maar ja, er zijn echt gewoon dingen waar je echt goed op moet letten. En dan is het niet alleen eiwitten, maar ook gewoon voedingsstoffen in het algemeen.
Ja, dus als je eens gaat kijken naar welke drie dingen bijvoorbeeld moet je echt heel goed op letten als je hiermee begint? Als je gaat sporten met plantaardige voeding?
Nou ja, sowieso iedereen die plantaardig gaat eten moet een vitamine B12 supplement slikken. Omdat eigenlijk vitamine B12 zit in bijna geen voedingsmiddelen meer, in bijna geen één voedingsmiddel. Want we halen dat uit bacteriën in de bodem, maar alles wordt zo bespoten dat er zitten geen bacteriën uit de bodem meer in. En dieren eten ook geen gras meer met modder uit de bodem, of die vroeten niet in modder. Dus eigenlijk krijgen zij het ook niet meer binnen. Zij krijgen het in hun voeding gesuppleerd, waardoor ze het als wel zelf opnemen natuurlijk en doorgeven aan de mensen.
En waar is B12 goed voor?
B12 is heel belangrijk voor de zenuwen. Dus
ja.
Je hebt daar best wel een grote voorraad van. Als je plantaardig gaat eten, dan kun je best 1,5 jaar gewoon teren op je voorraad. Maar er komt uiteindelijk een moment waarop die voorraad op is. En vaak gebeurt dat al veel eerder, omdat mensen heel onbewust al een tekort aan het creëren zijn als ze nog dierlijke producten eten. Dus dan zijn ze eigenlijk al best wel redelijk snel door die voorraad heen, omdat die voorraad gewoon niet gevuld was. En in die zin is B12 ook de gevaarlijkste als je er niet mee bezig bent. Want je kan zenuwschade krijgen van een B12 tekort. En als je dat lang genoeg volhoudt, dan is die schade ook onomkeerbaar.
Ja, dus je moet echt serieus wel opletten dat je dat blijft innemen.
Ja, dat is gewoon een hele belangrijke. En met 2 keer in de week suppleren ben je er ook eigenlijk al. Dus het is helemaal niet in.
Dat is gewoon tabletvorm.
Ja, okay. Ja, vaak een zuigtablet, omdat het heel slecht wordt opgenomen door de darmen. Dat is ook een van de redenen waarom mensen eigenlijk sowieso een risico op een tekort lopen. En als je een smelt- of een zuigtablet hebt, dan kun je via je speeksel ook al een deel opnemen. Dus dat scheelt veel. Dus dat is een hele belangrijke, maar dat is dus gewoon in het algemeen. En verder denk ik dat je vooral breder moet gaan denken als het aankomt op maaltijden. Als jij bijvoorbeeld iedere avond vlees, aardappels en groenten eet, en gaat vlees weglaten, en je gaat
good
alleen
old,
aardappels en
vlees,
groenten eten, ja, dan heb je geen complete maaltijd. En dan, nou ja, als sporter kom je dan helemaal in de problemen. Maar ook als gewoon persoon kom je uiteindelijk dan in de problemen. Je moet je porties en je maaltijden wel op een andere manier gaan inkleden. Zorg dat je wel een complete maaltijd op tafel zet. En niet dat je alleen het vlees weglaat. Want dan heb je nog geen complete maaltijd gemaakt.
Wat wel een counter die ik heel vaak hoor is. Mm-hmm. Dat mensen het idee hebben als zij vlees eten, dat ze dan, als ze dat niet eten, dat ze niet vol genoeg zitten bij een maaltijd.
Ja, maar ik denk wel dat is ook gewoon inderdaad een heel andere manier van je maaltijden inkleden. Want ik kan hele goede maaltijden maken waar ik echt wel heel goed vol van zit. En als je in die zin is bij ons denk ik ook heel erg vaak vlees is het hoofdding in de maaltijd. Je kiest het vlees en dan ga je daarna kiezen wat je er verder bij gaat maken. Terwijl ik kies bijvoorbeeld twee soorten groenten en dan ga ik daarna kijken hoe ik dat ga aankleden. Dus je gaat vanuit een heel andere manier ga je denken over je maaltijden. En in die zin levert vlees ook verder niet heel veel op of zo. Vlees bevat geen vezels bijvoorbeeld. Bevat heel weinig micronutriënten die bijvoorbeeld groente en fruit wel bevatten. Dus ja, je gaat eigenlijk op een heel andere manier kijken naar je eten. En daar gaat je eigenlijk veel meer opleveren. Vaak als mensen, weet ik veel, pasta eten, dan doen ze dat met gehakt. Maar dan doen ze dat bijvoorbeeld met een klein beetje groente maar, heel veel saus en witte pasta. Ja, dan eigenlijk als je plantaardig gaat eten en zeker als je dat op een gezonde manier gaat doen, ga je volkoren pasta nemen, ga je veel meer groente toevoegen, ga je bonen toevoegen, ga je misschien ook nog wat noten toevoegen, dan heb je eigenlijk een veel completere maaltijd. Qua voedingswaarde kom je dan eigenlijk zelfs alleen maar beter uit. Maar okay. Het is ook een stukje mentaal, want je denkt van, oh, ik heb geen vlees op mijn bord liggen, dus het kan niet goed zijn.
Maar wat zou dan de toegevoegde waarde zijn van vlees, buiten dat het voor sommige mensen lekker is? Ja. Want je geeft net aan dat er eigenlijk heel weinig in zit. Mm-hmm. Wat zit er überhaupt een toegevoegde waarde aan vlees dan?
Ja, nee, ik denk niet. Mensen doen het omdat ze het lekker vinden. Kijk, de eiwitten kun je ook prima uit andere plantaardige bronnen halen. Heel veel mensen krijgen onbewust al een heel groot deel van hun eiwitten binnen uit plantaardige producten als ze gezond eten. Want overal zitten eiwitten in, niet alleen in je vlees. Dus als je een gevarieerd gezond eetpatroon hebt, dan haal je eiwitten al uit veel andere dingen. Dus,
en ja, het is eigenlijk heel erg gewoon voor de smaak.
Ja, want vaak hebben ze mensen het ook bijvoorbeeld over ijzer. Zeker voor duursporters is ijzer natuurlijk ook super belangrijk. Maar het rode vlees bevat een ander soort ijzer dan de plantaardige producten. En de plantaardige ijzervariant, die gaat nooit stapelen in je lichaam. Terwijl als je bijvoorbeeld rood vlees eet, dat ei zich kan wel gaan stapelen als je daar te veel van eet. En okay. Dat kan bijvoorbeeld schade aan je DNA geven. Dus dat is ook een van de redenen waarom rood vlees bijvoorbeeld met kanker wordt geassocieerd. Omdat die DNA-schade kan zorgen voor kankersoorten.
Okay.
Dus dat is eigenlijk een... Ja, ook ijzer is dus niet een positief stukje uit rood vlees wat je dan per se zou moeten eten.
Nee.
Dus ja, het is smaak, maar ook smaak kan veranderen. Dus
okay.
Ja, of dat dan de juiste reden is, weet ik ook niet.
Mis je het zelf wel eens, vlees?
Nou, ik moet wel zeggen, ik ben nooit in die zin echt een vleesliefhebber geweest. Als ik naar een restaurant ging, dan at ik wel vis. Maar echt een groot stuk biefstuk of zo, nee, daar ben ik nooit echt blij mee geweest. Dus dat, nee, dat mis ik niet.
Okay.
Ik was al echt heel erg van de kaas bijvoorbeeld.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen, dat ze dat wel... Ja, vlees kan ik wel vervangen, maar kaas, daar kan ik echt niet zonder.
Nee.
En ook, ja, weet je wat ik zeg? Het is echt, je smaak gaat echt wisselen. Je smaakpapillen op je tong gaan natuurlijk zichzelf echt vernieuwen. Iedere zoveel weken. Dus nee, ik mis kaas niet meer. En ik denk als ik kaas zou eten, dat het ook helemaal niet meer zo zou smaken als ik dat in mijn hoofd heb.
Omdat die smaken zo doorontwikkeld zijn.
Ja, die smaak is heel anders, ja.
Ja, dat is ook heel interessant.
Maar goed... Je moet wel die motivatie sterk genoeg voelen om die eerste periode daar dus doorheen te komen. Ja. Want in de eerste periode is het natuurlijk wel lastiger.
Denk je niet dat eerst heel veel mensen gaan experimenteren met eerst wat vega opofferingen? Dus dat ze vaker vega gaan eten.
Ja.
En dat dan daarna heel vaak de stap volgt van oké, ik ga nu eens vegan proberen.
Ja.
Of plantaardig.
Nou ja, in die zin hoeft het natuurlijk ook niet allemaal in één keer. Je kan inderdaad gewoon zeggen, ik ga eerst vega eten, kijken hoe me dat bevalt. Ik ga misschien 1 plantaardige maaltijd per dag eten. En dan 2 maaltijden per dag en dan misschien alles. En dan doe ik het alleen nog thuis en niet buiten de deur. Kan bijvoorbeeld ook nog, hè. Het hoeft zeker niet allemaal in één keer perfect. Alles wat je doet is eigenlijk al goed. Ik denk wel dat heel veel mensen in het begin heel erg letterlijk 1-op-1 alles willen vervangen. Dus oké, vlees gaat eruit, er komt een vleesvervanger voor in de plaats. Zuivel gaat eruit, dan komt de zuivelvervanger voor in de plaats. Terwijl je hoeft het eigenlijk, als je het eenmaal door hebt, niet eens 1-op-1 te vervangen. Maar in het begin kan dat wel gewoon een hele mooie stap zijn om wat te oefenen.
Ja, maar ik kan best begrijpen voor mensen die dit willen gaan doen, dat het vrij lastig is om het allemaal zelf uit te vogelen.
Ja.
Ook omdat er zoveel op internet staat.
Ja.
En ik denk ook heel veel dingen die op internet geschreven staan die eigenlijk niet kloppen of
nee. In
een ander daglicht worden gezet.
Ja. Daarom heb ik mijn boek ook geschreven in die zin.
Ja, precies.
Omdat ik merkte dat er gewoon heel veel dingen waren die niet klopten. En dat er wel hele mooie kookboeken bijvoorbeeld ook zijn. Maar dat de informatie een beetje mist. En je kan wel heel leuk een recept uit een kookboek maken. Maar als je vervolgens helemaal geen idee hebt waarom je dat recept dan aan het maken bent. Dan kom je uiteindelijk, als je zelf iets moet gaan fabriceren, kom je er niet uit. Dus mijn boek bevat voor de helft recepten, maar voor de andere helft gewoon ook heel veel informatie. Want ik denk, die informatie, die kennis heb je gewoon nodig als je het wil.
Ja, en het is sowieso lastig om gewoon gevarieerd te eten.
Ja, ik denk als mensen er op deze manier bewuster over na gaan denken, dat ze sowieso al een stuk gezonder gaan eten dan ze eigenlijk doen.
Ja, nee, precies. Oké. Okay. Ja, ik denk dat voor iemand is die start ook heel lastig is inderdaad om te bepalen, oké, wat ga ik nou eigenlijk eten?
Ja. Kijk, en ik denk ook wel, het is helemaal niet erg om in het begin nog wat zoekende te zijn en iets rustig af te bouwen of eens een keer extra eiwitpoeder te nemen na het sport, omdat je eigenlijk nog niet weet wat je anders zou moeten nemen. Want normaal at je altijd kwark. Dus ja, wat ga je dan nu eten? Hè?
Ja.
Dus het is ook, ja, ik denk dat het helemaal niet erg is als je daar in het begin nog een beetje mee moet zoeken. Maar dat, ja, als je uiteindelijk op zoek gaat naar de juiste informatie en er zelf wat handiger in wordt, dat er in die zin best wel een wereld voor je open gaat, omdat je ziet wat er eigenlijk allemaal nog wel mogelijk is.
Oké. Okay. Dus terugkomend, sporten met plantaardige voeding, geen probleem?
Nee, in principe niet.
Als je het goed aanpakt?
Als je het goed aanpakt, niet. Nee. En eiwit is dan natuurlijk wel een hele mooie. Dieren eten planten, in principe. Geen gras meer, maar misschien nog wel soja. Dat is ook in principe een plantaardig voedingsbron voor dieren. En die dieren zetten die eiwitten om naar hun ideale verhouding. En dieren lijken natuurlijk meer op ons dan planten. Dus in die zin komt het eiwitprofiel van een dierlijk product vaak directer meer overeen met dat van ons dan een plant. Omdat het dier het al heeft omgezet. Maar dat wil niet zeggen dat planten dan niet de goede eiwitten bevatten. Want het dier heeft het ook zelf moeten omzetten. En wij kunnen het ook prima zelf omzetten. Alleen sommige planten bevatten meer van het ene aminozuur. Het aminozuur is dan een stukje van een eiwit waar het uit bestaat. En het andere plantaardige product bevat dan weer wat meer van die en die aminozuren en wat minder van die andere. Dus
maar hoe kom je erachter welke plant dan welke aminozuren heeft? Want dat is denk ik een stukje wat heel lastig is.
Ja, maar dat is dus geen wel wat kennis wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld volkoren producten bevatten heel veel eiwitten behalve in één stukje en peulvruchten bevatten juist dat ene stukje weer heel erg. Dus als je zorgt dat je die allebei eet, en dat hoeft niet iedere maaltijd te zijn, maar gewoon gedurende de dag een keer, dan krijg je eigenlijk alles prima binnen. Dus zolang je plantaardig gaat eten en niet heel hard dingen gaat afstrepen, dus als je zegt van, oh, ik ga plantaardig eten, maar ik ga ook geen koolhydraten eten, dus geen fruit bijvoorbeeld, of geen granen, ja, dan ga je stukjes missen. Maar als je dat doet op een dierlijk eetpatroon, ga je ook stukjes missen. Dus in die zin, ja,
een goede balans in zit.
Ja, als je gewoon goed gevarieerd van alles eet, dan kom je makkelijk aan die eiwitten.
Oké. Wat zijn nou eigenlijk de, als je even concreet moet schetsen, de voordelen van plantaardig eten?
Ja, op gezondheidsgebied zijn daar natuurlijk superveel onderzoeken nu naar gedaan. Ook op sportgebied wel, maar dat loopt nog wel een beetje achter. Dus ik kan niet nu zeggen dat onderzoek aantoont dat je van plantaardig eten een veel betere sporter wordt, want dat is gewoon nog niet bewezen.
Dat vond ik zo mooi met die Netflix-documentaire. Mm-hmm.
Van de Game Changers.
Ja,
ja.
Ja, daar wordt wel heel erg geschetst
ja.
dat plantaardige voeding echt wel een soort behalve is of zo.
Ja. Nou ja, op gezondheidsgebied is dat ook wel zo eigenlijk tegenwoordig. Maar op sportgebied, kijk, als je gezondheid beter wordt, dan kan het niet slecht zijn voor een sporter. Hè? Als je een slechte gezondheid hebt en je eet hartstikke slecht, maar je gaat wel eiwitpoeder nemen bijvoorbeeld, ja, dan word je niet ineens een gezonde, sterke sporter van. Nee, die basis moet al kloppen. En als onderzoek zo duidelijk laat zien dat een plantaardig eetpatroon zo gezond is voor de basis, ja, dan is het alleen nog even een beetje aanpassen met je sportvoeding en dan kom je er eigenlijk vanzelf beter uit. Maar op het gebied van gezondheid, ja, zijn die claims eigenlijk gewoon niet meer te omzeilen. Op het gebied van, nou ja, bijvoorbeeld het meer groente en fruit eten, het meer vezels binnenkrijgen. Alleen al dat zorgt voor zoveel gezondheidsvoordelen voor hart- en vaatziekten. Diabetes, overgewicht, dat soort dingen. Dat is allemaal daar zo hard al aan gelinkt. Daar kun je eigenlijk niet meer onderuit. En ik denk dat de Game Changers, het is natuurlijk een documentaire die iets wil laten zien. En de achtergrond die zij gebruiken, die klopt wel echt.
Ja, maar
het wordt alleen heel erg Amerikaans overdreven gebracht.
Of propaganda leek het een beetje.
Iedere documentaire is dat, want ze laten altijd hun beste kant zien. Maar de achtergrond die daarachter zit, die is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Er zit wel echt waarheid achter.
Dus je zou eigenlijk people aanraden voor mensen om die eens te gaan bekijken?
Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf ook wel een artikel geschreven over wat er nou wel en niet precies aan klopt. Omdat ik denk dat het wel belangrijk is dat je wel iets meer vanuit twee kanten natuurlijk iets gaat bekijken.
Precies.
Maar als jij een documentaire over het keto-dieet of zo gaat kijken, dan zeggen ze dat ook. Want een documentaire kijkt altijd, als het niet een neutrale documentaire is, zeg maar, dan wordt er altijd vanaf het beste punt gekeken natuurlijk.
Ja, dat is wel vaak inderdaad.
Ja. Maar er zit echt goede grond wel achter. Alleen ja, het wordt gewoon lekker Amerikaans gebracht. En dat staat niet iedereen aan, denk ik. Maar
nee, oké. Okay. Dus de echte voordelen van plantaardig eten is sowieso gewoon het stuk gezondheid.
Nou ja, gezondheid. En dat omdat we het nu over sport hebben, neem ik gezondheid vooral eventjes als belangrijkste punt. Omdat ik denk dat luisteraars sporten omdat ze bezig zijn met hun gezondheid. Op het gebied van dierenwelzijn en dus op klimaat biedt plantaardig eten natuurlijk ook heel veel voordelen.
Ja, we hebben eerder al besproken al. Dus,
ja. Dus dat
de uitstoten.
Dus als je oorspronkelijk gaat kijken naar de eerste veganisten, die deden dat ook vooral om dierenwelzijn. Dus dat zijn echt, dat is dan vaak vegan for the animals. Dat is echt de ouderwetse gedachte van, hey, we willen niet meer bijdragen
voor dierenleed.
Aan dierenleed. Ja, ja, dat is het. En die mensen zijn eigenlijk ook niet per se bezig met hun gezondheid. Die vinden dat helemaal niet zo interessant. Het is even heel zwart-wit nu, hè. Maar die echte mensen, die eten nog steeds iedere dag. Kijk, Oreo's bijvoorbeeld zijn vegan. In theorie, die bevatten helemaal geen dierlijke producten, maar zijn natuurlijk niet gezond. Maar iemand die echt puur van oudsher veganist is geworden voor de dieren, die wil best iedere dag 3 pokjes Oreo's eten, maakt hem zijn gezondheid
niet voor de gezondheid, maar meer voor de dierenleven.
Ja, en die kunnen dus, nou ja, vegan fastfood wordt dat steeds meer genoemd, die kunnen daar gewoon heel veel van binnenkrijgen. Dat helpt dan in die zin natuurlijk niet voor de gezondheid en ook niet voor je sportprestaties. Maar dan heb je gewoon in het algemeen geen gezond eetpatroon. Dus dat draagt voor niemand bij natuurlijk. En later is daar iets meer de whole food plant-based stroming dan ingekomen. En dat gaat dus echt over, nou, plant-based, het is dus helemaal plantaardig. Maar je kiest dus ook vooral voor whole foods, dus gewoon de onbewerkte producten. Dus niet de vegan fastfood, maar gewoon je groente en je fruit. En al die onderzoeken die op gebied van gezondheid worden gedaan, die gaan ook eigenlijk altijd wel uit gewoon van een redelijk whole food plant-based voedingspatroon. Dus niet een vegan voedingspatroon op fastfood. Ja. Want dat is voor de gezondheid natuurlijk niet beter.
Is het makkelijk te verkrijgen in de supermarkt? Alles wat je nodig hebt om deze leefstijl na te leven?
Ja, ik denk dat dat ook een misvatting is. Dat het moeilijk is of dat het duur is. Ik ben heel snel klaar in de supermarkt. Ik loop de supermarkt in en ik hoef heel veel gangen gewoon niet door te gaan. Want er staat alleen maar troep eigenlijk op die schappen. Nou, daar kom ik gewoon niet. Je komt binnen, je gaat naar je groente en je fruit. Nou, daar tas je je kar eigenlijk voor het grootste gedeelte mee vol. Vervolgens voorraadkastproducten.
Ja, ja.
dus je volkoren graan en je bonen en je noten en dat soort dingen, dan ben je eigenlijk klaar in de supermarkt. Meer heb je eigenlijk niet nodig.
Maar het aanbod is natuurlijk wel kleiner. Of valt dat dan mee?
Nou ja, nee, want groente en fruit zijn er bijvoorbeeld altijd.
Niet als altijd.
Als jij gaat zoeken naar echt één op één vervangers, dan is het natuurlijk wel in die zin moeilijker, want er zijn geen 30 verschillende soorten vegan kaas.
Nee.
Maar ja, in die zin is vegan kaas best lekker voor een keer, maar is niet iets wat ik iedere dag zou eten. Want ja, als je naar die ingrediëntenlijst gaat kijken, dan word je ook niet per se heel blij van. Dus en dat zijn natuurlijk wel producten die ook duurder zijn.
Nee, maar in principe is het ook niet erg om een keer dan daarin...
Nee, zeker. Dat kun je zeker een keer doen.
Ja.
Maar ik denk niet dat de basis moet zijn als jij in die zin gezond gevarieerd eet en je zegt ik wil vegan gaan eten, maar je gaat alleen maar dat soort producten eten, ja, dan word je er waarschijnlijk niet eens echt heel veel beter van.
Nee, dat ben ik mee eens.
Dus ik denk dat boodschappen doen in die zin eigenlijk best wel makkelijk is, mits je niet te veel één op één vervangers wil gaan kopen. Maar goed, de gemiddelde supermarkt bevat inmiddels ook echt wel een heel groot assortiment aan vleesvervangers.
En ja, kijk, want vleesvervangers, dat zie ik dus zelf ook. Mm-hmm. Ik zie dat zelf dat assortiment heel erg groeien binnen de supermarkt. Mm-hmm. Dus er is een grote schap wordt er gebruikt. Ja. Soms denk ik dat die vleesvervangers wat daarin zit, wat je net ook al zei, dat ook niet echt heel goed voor je is.
Nee, nou kijk, het is niet zo dat dan een slechte vleesvervanger dan ineens heel veel slechter is dan een goedkoop stuk kwaliteitsloos vleesje. Wat daaraan toegevoegd wordt, word je ook niet blij van. Maar die ultra-processed vleesvervangers, ja, wat ik zeg, is leuk voor een keer, maar daar moet je niet dagelijks van gaan eten.
Die eet je in principe zelf ook niet?
Nee, misschien één keer of twee keer in de week. En dan kies ik altijd voor een redelijk simpele soja-variant en niet van een heel ingewikkeld ding met 200 verschillende ingrediënten. Nee, er zijn natuurlijk wel echt lekkere dingen. Als je een of andere vegan cordon bleu met kaas en ham en een buitenkantje en cornflakes aan de buitenkant of zoiets. Ja, tuurlijk is dat een keer lekker, maar ja, wat daarin zit, word je daar dan blij van. Nee,
ik vind de gehaktballetjes van de vegetarische slager vind ik heel erg lekker.
Ja, ik moet even nadenken. Volgens mij, ik ben niet heel erg thuis in de vegetarische slager, omdat zij niet heel veel plantaardige producten hebben, volgens mij. Volgens mij gebruiken zij ook nog best wel
durf ik niet te zeggen,
kippen, ei, eiwit en zo in hun producten. Dus ik ben daar niet zo heel erg in thuis. Dus ik kies meestal gewoon voor de meer simpele varianten. Maar tuurlijk is het lekker. Maar je hoeft ook niet iedere dag ineens 100% gezond te gaan eten. Want als je niet plantaardig eet, dan zul je ook wel eens een keer iets lekkers eten.
Ja, maar ik was er best over verbaasd. Want ja, er bestaat best wel een stigma op vleesvervangers. Want het zal wel niet lekker zijn. Maar toen ik dat at, dacht ik van, ja, het smaakt echt lekker.
Nee, tuurlijk, ze kunnen steeds meer. Ik heb een keer vegan zalm geprobeerd. Nou goed, nu heb ik al 3 jaar geen zalm gegeten. Dus ik zou niet meer weten misschien hoe het echt smaakt. Maar ik had dat en ik dacht, jeetje, dit is echt lekker. Dit is echt goed gedaan. Maar ja, again, als ik dan naar die ingrediëntenlijst kijk, dan denk ik, ja, dat is best leuk een keer voor in het weekend of zo, maar niet voor op dagelijkse basis. Maar ik denk dat steeds meer sporters überhaupt bezig zijn met in het algemeen gezonder gaan eten en dat mensen steeds kritischer worden op wat er in producten zit, ook in dierlijke producten.
Ja, want als je kijkt naar de trend dan van wat er nu aan het gebeuren is binnen de samenleving, denk je dan dat de meeste mensen die nu plantaardig gaan eten, dat komt vanuit het dierenleedprincipe of uit het principe van voor een betere wereld en minder CO2 en ook voor een gezondere levensstijl?
Ik denk dat het heel erg persoonsafhankelijk is. Een beetje ook afhankelijk van wat je eigen normen en waarden verder zijn. En gewoon om het feit dat er veel meer aandacht voor is. Dus mensen horen hier wat, horen daar wat, horen hier wat. En denken, oh, het is best wel goed blijkbaar voor mijn gezondheid. Oh, het is ook nog best wel goed voor mijn milieu. Nou, ik weet er het fijne niet van, maar het klinkt allemaal best wel goed. Dus laat ik het dan maar gewoon proberen. Dus ik denk dat mensen, omdat er gewoon steeds meer aandacht voor is, gewoon maar een keer gaan proberen. Zonder dat ze misschien een hele diepe motivatie hebben nog. Maar hoe meer je erover weet, hoe sterker die motivatie denk ik wel kan worden.
Ja, dat klopt. Maar dat is misschien wel iets leuks om even te bespreken. Mm-hmm. Ik denk dat als je hiermee wilt beginnen, dat het dan, wat we al eerder over had, die drempel misschien wel wat hoger kan zijn, vooral als je misschien wat ouder bent. Heb je misschien een paar tips waarmee mensen makkelijker kunnen gaan uitproberen om hier bekend mee te worden?
Ik denk vooral dat je het niet te snel ook perfect moet willen doen. Die drempel kan best hoog zijn als jij het idee hebt dat je in één keer 100% alles perfect moet doen. Dat gaat je niet lukken. En dan, als je dan iets doet waarvan je denkt, oh, dat was eigenlijk, klopte dat niet helemaal. Dan zeg je, oh, nou heb ik gefaald, nou laat ik er dan maar mee stoppen. Dat is natuurlijk zonde. Dus ik denk dat de allerbelangrijkste eerste stap gewoon is dat je beseft dat het niet perfect hoeft. En dat je gewoon lekker iets moet gaan doen. Lekker moet gaan experimenteren en uitproberen. En dat je dan vanzelf wel vindt wat voor jou werkt, ja of nee. En dat je het gewoon in die zin niet te moeilijk voor jezelf moet maken. Je hoeft niet alles in één keer perfect te doen.
Nee, dus een logische stap zou gewoon zijn, oké, doe eerst gewoon eens één of twee dagen.
Doe even je research en ga dan gewoon lekker wat proberen.
Wat zou je aanraden voor mensen om research te doen? Dus jij zegt van ja, ik heb de eerste keer Google niet gebruikt.
Nee, kijk, ik snap wel. Ik zat natuurlijk op een masteropleiding, dus ik zat heel erg in wetenschappelijk onderzoek. Maar ik snap ook heus wel dat de gemiddelde mens dat niet na gaat kijken, omdat ze deels niet weten waar ze moeten vinden of hoe ze het moeten interpreteren. Dus dat iets heel lastigs is. Maar in die zin zijn er steeds meer boeken die gewoon een goed betrouwbare grond hebben en om informatie te geven. En als je 6 verschillende Google-documentjes opent en er staat 5 keer hetzelfde, dan nou, is de kans misschien wel redelijk groot dat daar dan iets van klopt. Maar ga gewoon wel kijken naar wie de persoon is die dat heeft geschreven, of dat een betrouwbare bron is. Kijk ook of in dat stuk wat dan op Google staat, of daar nog bronvermeldingen in staan, of dat iemand het gewoon zomaar uit zijn duim kan hebben gezogen. Dat is denk ik wel een belangrijke.
Ja.
Maar er is genoeg te vinden. Er is
genoeg
te vinden. Je moet misschien even goed bepalen welke bron je wel en niet gaat gebruiken. Maar er is wel veel.
Okay,
en daarna
dus
gewoon lekker proberen.
Eerst research.
Ja.
Daarna gewoon proberen, kijken wat voor jou werkt.
Ja, en begin desnoods wel gewoon met dingen 1-op-1 vervangen. Ja. Als dat in het begin te lastig is om op een heel andere manier te gaan denken, en dat je denkt, oh, dat kost me veel tijd, want ik snap het niet en het is ingewikkeld, begin dan wel gewoon met dingen 1-op-1 vervangen. En dan ga je vanzelf wel, hoe meer je in dat wereldje zit, hoe meer je wel gaat leren over hoe je dan dingen anders kan doen. Ga lekker gewoon, weet ik veel, ga 10 recepten opzoeken en ga die eens uitproberen. En dan ga je vanzelf wat spelen. En dan kom je er wel achter wat je allemaal nog voor lekkers kunt maken. Je hoeft het in die zin ook allemaal helemaal niet zelf in je eentje te doen.
Nee, dat is genoeg.
Er is heel veel.
Er zijn genoeg andere mensen die het voor je uitgezocht hebben.
Ja, als je bijvoorbeeld op Facebook, heb je best wel grote Facebookgroepen. Vegan Nederland of Wat Eet Vegan Nederland Vandaag bijvoorbeeld. Er zitten gewoon 20.000, 30.000 mensen in. Die posten alleen maar vragen
gerechten
aan elkaar en gerechten en foodfoto's. Ja, ik denk als je daarop bent. En daar zitten ook beheerders achter die echt wel streng zijn op verkeerde informatie. Dat wordt ook echt wel weggehaald.
Dat is vrij betrouwbaar.
Ja, als je daar naartoe gaat, dan ben je al best wel snel
een goede tip.
Al best wel daar. Dus ja, ik heb ook bijvoorbeeld een online cursus voor mensen die willen starten met plantaardig eten. En je merkt dat zo leuk is. Er doen totaal allemaal verschillende mensen aan mee. De ene is een man die denkt van, ik heb alleen maar vlees nodig, maar toch ga ik maar meedoen omdat ik, nou ja, weet ik veel, ik moet iets of zo. En er zijn ook gewoon dames die er heel erg achter staan en die alleen nog niet precies weten hoe en wat. En als dat met elkaar in gesprek gaat en dat gaat wat uitproberen, dan komen daar juist de leukste dingen uit. Ook als het nog niet meteen perfect gaat.
Vallen mensen vaak terug? Dat ze bijvoorbeeld een aantal maanden proberen en denken van, nou, ik kom terug naar hoe het geweest is en ze stoppen ermee? Of zie je dat mensen, als ze eenmaal om zijn, dat ze niet meer teruggaan?
Ik denk dat mensen vooral teruggaan omdat ze iets hebben gemist. En dan bedoel ik niet alleen missen als in dat ze letterlijk een product missen, dat ze graag weer willen eten, maar dat ze toch een stukje informatie hebben gemist. Er was op een gegeven moment ook een trend dat heel veel mensen die al bijvoorbeeld 1 of 2 jaar plantaardig aten, die best wel online zichtbaar waren, die allemaal in één keer gingen stoppen. Maar als je dan naar hun argumenten ging luisteren, dan denk ik, ja, oké, maar als je iets meer research had gedaan, dan had je ook geweten dat je het niet helemaal goed had gedaan. En dat je daarom misschien ook wel extra moe was of je minder lekker in je vel voelde. Maar dan ja, is het zonde eigenlijk dat je stopt, want je hebt de essentie een beetje gemist.
Denk je niet dat heel veel mensen het doen om ja, een soort van populair te worden en het in Instagram bio te hebben staan van hey, ik ben plant-based?
Zou ook nog kunnen, maar ja, weet je, maar dat gaat,
gevoel krijg ik ook.
Ja,
toe,
maar
hoor.
Dat is ook bijvoorbeeld als je wil gaan fietsen of wil gaan sporten überhaupt. Als je wil gaan sporten omdat je denkt dat andere mensen dat goed vinden, ga je het ook niet volhouden. Die interne motivatie is wel heel belangrijk. En ja, als je die niet hebt, dan ga je het niet volhouden. Maar dat geldt denk ik voor alles.
Ja, daar ben ik met je eens.
Als je een fiets koopt waarvan je geen idee hebt wat je ermee moet, maar je wil fietsen omdat je een fiets wil hebben, dan ga je ook niet lang op die fiets blijven fietsen. Want ja, je snapt er niks van, je vindt er geen bal aan. Alleen maar fietsen omdat je dan gezien wordt op het fietspad, gaat uiteindelijk niet, ga je het niet vol mee houden.
Dus daar krijg je niet genoeg motivatie van, denk ik.
Nee, die interne motivatie is wel heel belangrijk. En ik, ja, nee, als je dat niet hebt, dan ga je het niet volhouden.
Oké. Okay. Waar kon ik dan nieuwsgierig naar was? Heb je fabels, wat mensen zeggen over plantaardig eten, die eigenlijk helemaal niet waar zijn?
Ik zit even te denken, want we hebben er natuurlijk al wel een aantal besproken. Hè? Bijvoorbeeld eiwit is een heel groot ding, dat krijg ik bijna altijd te horen. Mensen zeggen, ja, maar als je een supplement moet slikken, dan kan het niet gezond voor je zijn. Ja, net als B12, dan kan ik heel simpel zeggen, ja, maar goed, jij haalt het ook niet zelf uit de grond. Het wordt ook voor jou gedaan. Of je nou het dier als tussenproduct kiest, omdat hij het in een supplement krijgt en jij daarna. Of je neemt het direct zelf van het supplement. Dan heb je heel die tussenstap, is helemaal niet eens nodig. Dus dat is geen logische gedachtegang. Dat is met heel veel, dat is met die eiwitten ook zo. Het dier is het tussenproduct. Het dier heeft de plant gegeten en jij krijgt dat weer via hem binnen. Maar als jij dat direct zelf zou krijgen, dan heb je in die zin geen tweedehands voedingsmiddelen die je binnenkrijgt.
Nee.
Dus ik denk dat dat een heel grote fabel is. Van ja, als je ergens een supplement voor nodig hebt, dan kan het niet gezond zijn. En om soja bestaan natuurlijk ook ontzettend veel fabels.
Zoals? Ik weet wel dat over soja wordt gezegd dat er heel veel water wordt gebruikt om dat product te krijgen.
Met soja is het vooral, er is natuurlijk heel veel ontbossing voor soja. In de Amazone bijvoorbeeld. Maar dat is alleen maar soja. Dat wordt genetisch gemanipuleerde soja. Die eten wij mensen niet eens. Maar die wordt alleen maar gebruikt voor dierenvoer. Dus alle plaatsen die wij extra aan het creëren zijn om soja te verbouwen, is niet voor ons mensen. Dat is gewoon om die dieren extra eten te kunnen geven. En Nederlandse soja die wij hier in de supermarkt komen, die komt ook gewoon uit Nederland of uit Europa. En soms uit Canada bijvoorbeeld. Maar daar heeft totaal geen ontbossing voor plaatsgevonden bijvoorbeeld. En mensen die willen dus best wel zeggen van, oh, maar als iedereen plantaardig gaat eten, dan hebben we veel meer soja nodig. Dus dat is super slecht. Maar als we daarvoor geen dieren meer soja hoeven te geven, dan hebben we ontzettend veel ruimte over. Want wij met al die mensen gaan nooit meer soja eten dan dat we nu doen met mensen en al die dieren erbij.
Nee, precies.
Dus, en ja, weet je wat, onze soja komt niet uit Zuid-Amerika of uit het regenwoud. Die wordt niet gebruikt voor ons. Dus die,
is ook te zien op de verpakkingen waar het de soja vandaan komt? Of is dat niet traceerbaar nog niet?
Nou, in Amerika weet ik wel dat ze daar meer mee bezig zijn. Maar in Nederland, in Europa zijn die wetten eigenlijk ook gewoon strenger voor voedingsproducenten. Dus iets als Alpro is denk ik de meest gebruikte, nou misschien wel in heel Europa, maar in ieder geval in Nederland, als het aankomt op plantaardige zuivel op basis van soja. Zij hebben het volgens mij niet eens meer op hun pakket staan, omdat het in die zin bijna logisch is. Je kan het wel op een website vinden, bijvoorbeeld waar het vandaan komt. Maar ja, het staat gewoon niet eens meer op de producten. Want het is hier eigenlijk gewoon de regel dat het daar niet geproduceerd wordt en dat het allemaal hier vandaan komt.
Oké, okay, dat is wel een misvatting, denk ik, dat heel veel mensen
het
niet weten.
Ja, en soja is ook mannen worden niet vrouwelijk van soja of zoiets. Ja, dat is wel een heel groot ding ook. Die wist
ik nog niet, hoor.
Nee, had je nooit gehoord? Nee. Oh, nee, jawel. Toen ik dus die 40 dagen vegan ging eten, toen waren er ook mensen die vegetarisch gingen eten. En toen, mannen die waren toch wel bang dat ze manboobs zouden krijgen, bijvoorbeeld. Omdat soja plantaardige oestrogenen bevat. En oestrogenen is natuurlijk het vrouwelijke geslachtshormoon.
Ja, ja.
Dus er zijn heel veel mensen die denken van, oh ja, maar als we oestrogenen extra binnenkrijgen, dan worden we als man zijnde vrouwelijk. Of als vrouw zijnde worden we dan te vrouwelijk, waardoor we gezondheidsproblemen krijgen. Maar die oestrogenen zijn een heel ander soort. Het zijn plantaardige oestrogenen. Het zijn niet onze eigen,
wat je lichaam wordt gemaakt, hormonen.
Eigen lichaams eigen hormonen. Dus het is zelfs zo dat bijvoorbeeld bij vrouwen dat in de overgang, als hormonen helemaal in de war raken, dat soja zelfs kan helpen. Dus dat het helemaal niet negatief werkt, dat het juist klachten kan verminderen. Borstkanker, idem dito, vaak wordt ook gedacht dat je van soja borstkanker krijgt. Nou, dat is helemaal niet waar. Dus dat is denk ik ook wel een hele grote fabel. Rondom soja bestaan ontzettend veel fabels, denk ik.
Het is wel een heel veel gebruikte...
Nou, zeker als je bijvoorbeeld aan de vleesvervangers gaat. Die zijn bijna allemaal op basis van soja.
Ja.
En dat is vaak ook wel een reden waarvan mensen denken, ja, dat kan niet goed zijn.
Okay.
Maar soja is helemaal niet een slecht ding.
Nee. Dus mensen moeten gewoon lekker research doen.
Ja.
Uitproberen. Misschien is het ook wel leuk dat we nog een blogje online knallen, waar mensen nog wat extra tips kunnen vinden. En om eens gewoon eens te gaan experimenteren met het plantaardig eten.
Ja, ik denk als je gaat experimenteren, hou dan een beetje gewoon wel een normaal bord voor je gezicht. Van als ik nu een maaltijd ga maken, hoe zou ik dan normaal gesproken dat eruit zien? Nou, stel dat de helft van je bord groente en fruit is, dat een kwart bestaat uit complexe koolhydraten, dat een kwart bestaat uit eiwitten en dat er dan een klein beetje vet overheen gaat. Dat eigenlijk als de maaltijd dan in het begin nog niet perfect bij elkaar aansluit, dan maakt het niet eens zo heel veel uit. Als je die dingen gewoon allemaal netjes op je bord hebt liggen uiteindelijk, dan krijg je alles wel binnen.
Ik denk dat voor iemand die heel erg bezig is met zijn voeding en met zijn gezondheid, dat makkelijker is dan voor iemand die daar eigenlijk veel minder...
Nee, dat merk ik ook wel. Als mensen bijvoorbeeld bij mij met de cursus starten, dan weten ze niet eens wat koolhydraten of eiwitten of vetten zijn. Dus dan... Maar goed, dat is denk ik een fout gewoon van de hele maatschappij in het algemeen. Want mensen die dierlijke producten eten, weten dat vaak ook niet. We hebben daar op school vroeger niks over geleerd, terwijl het in de essentie zo belangrijk is om überhaupt wat je ook kiest om te eten, om gewoon een gezonde voedingspatroon aan te houden. Dus dat is...
Wat je vroeger hebt meegekregen, je gaat ervan uit dat dat waarheid is. En daar baseer ik heel veel eetpatronen op.
Ja, maar mensen denken wel, ik neem groente, fruit en groente, vlees en aardappels. Maar wat er dan daar precies verder in zit, of hoe die voedingsstructuur daar dan achter is, wat die voedingsleer is, daar hebben mensen eigenlijk ook geen idee van. Ze hebben gewoon het plaatje wat ze altijd hadden, wat ze doen, maar... Heel veel mensen weten eigenlijk totaal niet wat er dan achter zit. Dus daar zit denk ik gewoon überhaupt iets in waar we meer over moeten weten.
Gewoon iets goeds eigenlijk wat toegevoegd zou kunnen worden in een stukje educatie op de middelbare school bijvoorbeeld.
Ja, ik weet dat zeker toen ik nog heel actief werkte als fysiotherapeut. Ik deed veel kindersportrevalidaties bijvoorbeeld. Kinderen hebben echt totaal geen idee. De media wordt bijvoorbeeld geroepen dat fruit veel suikers bevat. Dus mensen, kinderen gaan dan echt twijfelen. Kan ik nou beter een M&M eten of een druif? Ze zijn allebei rond, ze zijn bijvoorbeeld allebei groen. Wat is dan beter? Ja, dit bevat fruitsuikers. Dat zal wel helemaal niet goed zijn. Het gaat echt zo. Mensen hebben echt geen idee. Dus daar zit denk ik gewoon überhaupt een heel, heel belangrijk stukje.
Wat ik ook apart vind met kinderen. Ik zat laatst op het terras en toen zag ik dat een kind kreeg een pakje appelsap. Ik had er heel bizar vind dat kinderen altijd appelsap krijgen of yogi of altijd heel, heel erg aparte drankjes als ze jong zijn.
Ja, terwijl ik denk als je een kind gewoon aanleert dat het water kan drinken, precies, dan weet het niet beter. Maar als we kinderen vanaf jongs af aan gaan belonen met suikers, allerlei soorten suikers en snoep en dingen, ja, dan is het logisch dat ze niet beter weten. En dat is wel iets waar mensen op latere leeftijd gewoon problemen mee kunnen krijgen. Dat ze overgewicht krijgen en het totaal niet onder controle krijgen, maar... Ja, kan je dat ze kwalijk nemen als ze gewoon echt niet beter weten?
Nou, dat is denk ik toch een stukje educatie.
Ja, ik denk dat...
Oké. Zijn we nog iets vergeten langs te lopen in de vragen die we net gesteld hebben?
Ja, ik zit heel even nog te denken, zeker voor de sporters. Sporters verbruiken natuurlijk gewoon meer energie, überhaupt, dan mensen die niet sporten. Het ding is wel, als je plantaardig gaat eten, dat vaak... De caloriedichtheid van plantaardige producten is vaak lager. Het volume is dus hoger. Dus als jij een vol bord eet met plantaardig eten, gezond plantaardig eten, dan kan het zijn dat dat misschien maar de helft van de calorieën bevat die jouw normale, reguliere bord met eten bevat. Dus het risico is voor sporters in het begin dat ze misschien te weinig gaan eten. Onbewust, ze hebben dat niet eens door, want je zit wel vol. Maar qua caloriedichtheid zit je gewoon nog te laag. Dus wat denk ik heel belangrijk is dat je dan wel goed gaat kijken. Of desnoods als je echt fanatiek sport en veel verbruikt, dat je toch een keer hulp gaat vragen. Al is het maar 1 of 2 keer aan iemand. Krijg ik nou wel genoeg binnen calorieën gewoon überhaupt in totaal?
En hoe vaak sport hebben dan in de week? Is dat dan belangrijk vanaf 1 keer sporten per week? Of?
Nou, mensen zeggen als je tot 2 keer in de week of 3 keer in de week op een lage intensiteit sport, dan kan je gewoon je gewone voedingspatroon überhaupt aanhouden. Dan heb je helemaal geen ingewikkelde sportvoedings... strategie nodig. Dan kun je gewoon lekker je normale ding doen. Als je echt 4-5 keer in de week gaat sporten. Of 3 keer in de week, 2 uur lang, super intensief bijvoorbeeld. Ja, dan moet je wel echt gaan kijken van, hey, wat heb ik nou verder sportspecifiek allemaal nodig? Maar hoe zorg ik er nou ook voor dat mijn basis überhaupt groot genoeg is, breed genoeg staat? Dat ik niet te weinig ga eten omdat ik sneller vol zit. Dat is wel een risico.
Dus als je gaat experimenteren en je wilt naar die volgende stap gaan en je sport veel, dan is het echt belangrijk dat je wel misschien eens iemand even mee laat kijken van, hey.
Ja, kijk, en ik ben in die zin ook geen fan van calorieën tellen. Maar als je dat nog nooit hebt, mensen weten niet wat een calorie, wat er in een voedingsproduct zit. Hè? Dus als je iemand ineens laat zien van, hey, dit is 1 chocoladereep tegenover 1 appel. Die chocoladereep, als je die in blokjes breekt, dan is die kleiner dan de appel. Maar hij bevat wel, nou, laten we zeggen 6 keer zoveel calorieën. Maar mensen weten dat niet. Dus als je gewoon eens überhaupt 2 of 3 dagen wel een keer calorieën gaat tellen, daar leer je al heel veel van. En dan, dan hoef je dat daarna niet te blijven doen, want dan heb je die kennis en dan snap je van, oh ja, als ik dit vervang met dit, kom ik wel ongeveer gelijk uit.
Maar dan weet je wel wat je aan het doen bent.
Dan weet je wel wat je aan het doen bent. En dan ga je niet per ongeluk maar 1000 calorieën eten, terwijl je er op je dierlijke misschien wel 2500 had. Dat gebeurt wel echt. Ja, dat gebeurt wel echt. Okay, dat is natuurlijk een risico.
Maar dat zegt, als je echt wel fanatiek sporten bent, dat je...
Nou ja, in die zin is dat ook niet alleen een negatief punt, want voor mensen die willen afvallen is dat natuurlijk een heel fijn punt. Als je minder gaat eten, als je gaat afvallen, dan zul je uiteindelijk minder moeten gaan eten. Maar je niet het gevoel krijgt dat je honger hebt, omdat je gewoon vol zit, omdat het volume zo groot is. Dus voor mensen met overgewicht is dat bijvoorbeeld een heel positief punt. Voor sporters kan het zijn dat je gewoon even net wat slimmer moet gaan nadenken. Dat je bijvoorbeeld net even wat meer noten gaat nemen of zo. Omdat die dan wel weer net wat calorierijker zijn. Dat je in die zin wel alles binnenkrijgt.
Zijn er bekende sporters of wielrenners bijvoorbeeld die plantaardig?
Ja, toch wel echt. Even denken hoor, want ik heb dit in mijn boek staan. Sabrisky was volgens mij ooit de eerste eerste plantaardige tour wielrenner die hem uitreed. En Sagan en Greipel, in ieder geval uit mijn hoofd, zitten wel heel erg op dat whole food plant-based stukje.
Oké.
Dus, en dat vind ik, Sagan is natuurlijk in die zin, en Greipel ook, zijn gewoon beren van mannen. Dus dat zijn wel hele mooie voorbeelden.
En sprinters, die moeten
ook,
wel...
Ja, qua explosiviteit zijn ze natuurlijk gigantisch. Dus ik weet dat zij het in ieder geval in interviews wel regelmatig hebben genoemd. En ik denk dat er steeds meer komen. Ik denk als je bij iedere ploeg wel gaat kijken, dat er wel één veganist tussen zit. Want al die ploegkoks, die weten er inmiddels ook genoeg van. Die kunnen er mee aan de slag. Dus er zitten er wel genoeg tussen. En ook echt op hoog niveau.
Wel leuk om te zien dan, ja. dat steeds meer ontwikkelt ook.
Ja. Nou ja, en ook dat mensen zich in die zin meer vooruit durven te dragen. Soms Sabrisky was misschien toen een beetje een rare snuiterd of zo. Als hij dat zei, dan dachten mensen, ja, wat ben jij nou aan bezig?
Maar het is meestal met trendsetters, hè? Die als eerste iets gaan doen.
Ja, die zijn misschien een beetje gek in het begin. Maar net als nu, als zo'n Sagan of een Greipel dat zegt, dan denk ik, ja, het wordt zo meer normaal als dat soort mensen dat ook gaan doen. Dus dat is denk ik wel een heel stuk positief.
Alright, nou, leuk om te zien dat er zo'n ontwikkeling plaatsvindt, ook vanuit het profpeloton.
En ja, ik denk wel sowieso, als ik dan vanuit de triathlon spreek, heel veel Amerikaanse documentaires over triatleten, die mensen eten allemaal plantaardig. En in Nederland blijft dat in die zin nog misschien een beetje achter. Terwijl in Amerika is dat al heel groot onder sporters. Omdat, nou ja, bijvoorbeeld triatleten, die zijn gefocust op ieder stukje detail van wat ze aan het doen zijn. En dus komen ze dan ook tot het besluit van, oh, maar als ik zo precies met alles bezig ben, dan moet ik eigenlijk bijna wel plantaardig gaan eten. Het zou bijna stom zijn om het niet te doen. Dus daar zie je dat echt superveel, ook van alle leeftijden. Ook gewoon de triatleten van 60 plus, die eten plantaardig. Terwijl dat is in Nederland toch nog echt niet.
Dus daar lopen we op zich bijna achter op de Amerikaanse...
Ja, dat denk ik wel, ja. Zeker de oudere sporters onder ons, die daar hier in Nederland echt totaal niet groot getal achter staan.
Maar ik denk als deze trend verder doorzet en er komt steeds meer kennis en meer nieuws naar voren gebracht, dan dat ook wel gaat ontwikkelen in Nederland.
Ja, al denk ik wel, hoe meer aandacht er komt, hoe meer tegengeluid er ook wel komt. Dat merk ik wel, dat er wel ook mensen zijn die misschien ook gewoon totaal niet van verandering houden überhaupt.
Maar dat is met alles, hè. Dat is met elektrische auto's,
dat is met
heel veel zaken, heb je altijd 2 kampen natuurlijk.
Ja. Nou ja, en negatieve aandacht is in die zin nog steeds wel aandacht. Mits mensen dan uiteindelijk maar zelf de research gaan doen en erachter komen dat het niet zo'n slechte keuze is.
Oké.
Hebben we het gehad?
Ik denk dat we het, ik denk dat we heel erg heel leuke goede tips hebben kunnen schetsen voor de mensen om eens gewoon te gaan proberen met experimenteren voor plantaardige voeding. We gaan nog zorgen dat er een leuke blog komt met extra informatie, dat mensen nog eens daarna terug kunnen kijken. Ja. En dan wil ik eigenlijk heel erg bedanken voor alle uitleg die je gegeven hebt.
Dankjewel. Misschien nog wel goed om ook te melden. Er zijn ook wel heel veel, want we hebben het nu best wel veel ook gehad over gewone voeding. Er zijn op het gebied van sportvoeding ook heel veel plantaardige opties. Dus als je gewoon gaat kijken naar reepjes en jelletjes, zijn er ook wel heel veel. Dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn.
Dus dat is gewoon
dat je in je wedstrijd niks meer kan eten bijvoorbeeld. Nee, dat is niet zo.
Dat is allemaal aangedacht.
Ja, allemaal aangedacht.
Nou, ik heb nog een goede laatste binnenkomen. Hartstikke bedankt voor al je uitleg.
Jullie ook.
Bedankt voor het luisteren naar onze Enjoy the Distance podcast powered by Rogelli. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op onze podcast via Spotify of iTunes. Voor meer inspiratie en motivatie of onze podcast, ga naar www.rogelli.com. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke onderwerpen jij graag zou willen horen. Dit kan je doen via een van onze socials, Instagram, Facebook, Twitter of LinkedIn. Ik hoop je snel weer hier terug te zien. Enjoy the Distance.